Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen de dienst vervolgen, gemeente, met Psalm 35, het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch tekeer. Wil spies, rondas en schild gebruiken, om hun gevreesd geweld te fnuiken. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. 35 vers 1. Thank you. stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 25, het vierde vers. S Heeren goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. 25, het vierde vers, na de heilige wet van God. En daarna komt de schriftlezing tot ons uit 2 Samuel 16 en uit Psalm 3. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. lezen Gods heilig woord uit 2 Samuel 16 vanaf het 5e tot en met het 14e vers en daarna ook Psalm 3. Als nu de koning David tot aan Bahurim kwam, zie, toen kwam vandaar een man uit van het geslacht van het huis van Saul, wiens naam was Simei, de zoon van Gera, en hij ging steeds voort en vloekte. En hij wierp David met stenen, met schaders alle knechten van de koning David, hoewel al het volk en al de helden aan zijn rechter en aan zijn linkerhand waren. Aldus nu zeide Simei in zijn vloeken: ga uit, gij man des bloeds en gij Belials man. De Heer heeft op u doen wederkomen al het bloed van Sauls huis, in wiens plaats gij geregeerd hebt. Nu heeft de Heer het koninkrijk gegeven in de hand van Absalom, uw zoon. Zie, nu, gij zijt in uw ongeluk, omdat gij een man des bloeds zijt. Toen zeide Abizai, de zoon van Zeruja, tot de koning: waarom zou deze dode hond mijn heer de koning vloeken? Laat mij toch overgaan en zijn kop wegnemen. Maar de koning zeide: wat heb ik met u te doen, gij zonen van Zeruja? Ja, laat hem vloeken, want de Heere toch heeft tot hem gezegd: vloek David. Wie zou dan zeggen: waarom hebt gij al zo gedaan? Voort zeide David tot Abizai en tot al zijn knechten: zie, mijn zoon die van mijn lijf is voortgekomen zoekt mijn ziel. Hoeveel te meer dan u deze zoon van Jemini. Laat hem geworden dat hij vloeken, want de Heere heeft het hem gezegd. Misschien zal de Heere mijn ellende aanzien, en de Heere zal mij goed vergelden voor zijn vloek te dezen dagen. Alzo ging David met zijn lieden op de weg, en Simei ging al voort langs de zijde des bergs tegen hem over en vloekte. En wierp met stenen van tegen hem over en stoof met stof. En de koning kwam in en al het volk dat met hem was, moede zijnde, en hij verkwikte zich al daar. En vervolgens lezen we Psalm 3. Een psalm van David als hij vloot voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. O Heere, hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd? Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel: hij heeft geen heil bij God, Sela. Doch gij, Heere, zijt een schild voor mij, mijn eer, en die mijn hoofd opheft. Ik riep met mijn stem tot de Heere, en hij verhoorde mij van de berg zijner heiligheid, Sela. Ik lag neder en sliep. Ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks die zich rondom tegen mij zetten. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God, want gij hebt al mijn vijanden op de kinnebak geslagen. De tanden der goddelozen hebt gij verbroken. Het heil is des Heere, uw zegen is over uw volk, Sela. Tot zover de schriftlezing. We willen deze morgen met Gods hulp gaan luisteren naar het 3e tot en met het 5e vers van Psalm 3. Daar luidt Gods woord en de tekst: velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God, Sela. Doch gij, Heere, zijt een schild voor mij, mijn eer, en die mijn hoofd opheft. Ik riep met mijn stem tot de Heere, en hij verhoorde mij van de berg zijner heiligheid. Sela. Tot zover. In de voorbeden van vanmorgen willen we denken aan zuster Van der Ham van Dijk, die in het ziekenhuis is opgenomen vanwege aanhoudende pijnklachten nadat ze ten val kwam. En na onderzoek is gebleken dat ze een scheurtje in de ruggenwervel heeft. We willen ook voorbeden doen voor Gideon Pelikaan, die in het ziekenhuis verblijft in verband met blaasontsteking. Ook doen we voorbeden voor Hilda de Vries, van wie een schoonzus is overleden. Dankzegging doen we voor de kleindochter van Wim en Dieneke den Hartog. Ze is behandeld voor leukemie en na veel zorgen blijkt de behandeling gunstig verlopen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u bent die grote, majesteitelijke God in de hemel. En als wij uw hand zien, en vanmorgen hebben we uw hand gezien in het rijk van de natuur, toen u uw zon liet opgaan, toen u onderhield wat u geschapen hebt, toen ook daarin uw goedheid en uw majesteit sprak. En als u ons over de wegen heen hier hebt gebracht in dit kerkgebouw, wat een deel van de gemeente betreft en als een ander deel van de gemeenteleden meeluistert, maar wij alle worden geroepen onder uw woord, geeft u dan dat iets van die belijdenis van de dichter van Psalm 19 in ons hart mag leven, Heere. Dat het ruime hemel rond met blijde mond vertelt uw eer en heerlijkheid. De goddelijke, Heere, dan is het toch zo dat uw goddelijke macht en uw goddelijke trouw nog blijkt in het rijk van de natuur. Maar, dan zegt dezelfde dichter toch, des Heere wet nogthans verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slecht een wijsheid leert. En dan kent u degene, Heere, die vanmorgen zijn opgekomen of die thuis meeluisteren, maar die zo als een eenvoudige, als een slechte, hun plaats hebben ingenomen. Met de bede, Heere, wil u nog leren, wil u nog onderwijzen. Misschien dat ze vanmorgen wel iets van moed mochten vatten toen we het zongen. Dat uw goedheid zo groot is en dat u zelf zal onderwijzen hen die dwalen en brengen in het rechte spoor. Heere, wij bidden, wil u dat geven vanmorgen. Wil u het woord van de prediking zegenen. Laat er geestelijk onderwijs bij mogen zijn voor degene die u kennen en vrezen. U kent degene die veel bestrijding kennen. Die met David moeten instemmen en het wel moeten nazeggen. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Maar geeft u dat ze vanmorgen ook eens mogen worden gebracht tot die belijdenis van David. Maar gij, Heere, zijt een schild voor mij, mijn eer en die mijn hoofd opheft. Heer, u weet ervan als er moedelozen zijn onder ons, die met een gebogen hoofd door het leven gaan, ook geestelijk zo te neergeslagen kunnen zijn als ze zien op wie ze zelf zijn. En als de duivel daarop afkomt, Heere, dan kan het alles zo donker zijn en zo bestreden en zo aangevochten. Wil u dan die God zijn die het hoofd opheft en die uw gunst doet aanschouwen? Heere, daar bidden we u om. Maar geef dat uw woord ook mag zijn een kracht tot zaligheid in het leven van degenen die tot dit moment nog onbekeerd zijn. Wil u ze tot bekering brengen, Heere? En gebruikt u daarvoor het woord van de prediking. Niet om iets in ons, maar u hebt het middel van de prediking toch nog willen uitkiezen, Heere. Dat dwaze middel. Maar de dwaasheid van de prediking is toch datgene waardoor u mensen wil zalig maken. Wil u het dan ook gebruiken? Gedenk uw kinderen, Heere, wij bidden zo om wat nodig is. We dragen de gemeente aan u op. Heere, u kent de omstandigheden waaronder we elkaar ontmoeten. Nog steeds is de gemeente vakant en op een zondag als deze worden de gedachten van uw dienaar, evenals op andere dagen, ook weer teruggebracht bij die gebeurtenis van alweer anderhalf jaar geleden, toen die moeilijke, nadere beslissing moest worden meegedeeld. Wat is het verootmoedigend voor een dienaar van het woord, als hij hier vanmorgen staat. Heere, dan is er alle reden om ons voor u te verootmoedigen. Dan is er alle reden ook om u te vragen, Heere, geef uw onderwijs en geef uw licht, uw waarheid, maar wil u ook zorgen voor de gemeente van Meerkerk. Ook als dominee Klaver enkelvoudig is voorgesteld. Heere, maakt u het wel. En wil u zorgen, ook aanstaande woensdagavond. En ook in de weken daarna, geef u wat nodig is. Aan de mannenbroeders van de gemeente, geef uw zegen over de lidmatenvergadering. Geef de kerkenraad ook kracht en wijsheid. Heren, we dragen ook dominee Klaver aan u op, die op dit moment nog niet beroepen is, maar dit ongetwijfeld wel weet. En door wie er veel gedachten heen zullen gaan. Heren, gedenk hem samen met zijn vrouw, samen met degene die hem lief zijn. We bidden, Heren, voor de zieken van de gemeente. We denken aan zuster Van der Ham van Dijk, die in het ziekenhuis is. U weet hoe ze te maken heeft met erge pijn. Heren, wil u haar sterken. Wil u geven dat ze de pijn met kracht die u geeft mag dragen. En ook dat de pijn bestreden mag worden en mag afnemen. En boven alles, Heren, wil u in het ziekenhuis voor haar ziel zorgen. Wees u met haar en met alle die haar lief zijn. Ook de kinderen dragen we aan u op. Heren, wij bidden voor de kleine Gideon Pelikaan die ook in het ziekenhuis is. Wil u uw bewarende handen over zijn jonge leven uitbreiden. U weet van de zorgen die er geweest zijn en die er ook nu zijn. Heren, zegent u het verblijf in het ziekenhuis dat het helpen mag. En als hij daar ligt, die kleine jongen, wil u dan voor alle dingen zorgen, Heren. Wees ook met zijn moeder die bij hem is, met zijn vader, met het gezin. Betekent heel wat, ook de andere kinderen van het gezin geeft u dat ze hun knieën mogen buigen. Want u bent een God die voor de kleine Gideon kan zorgen. En voor de andere kinderen van het gezin en voor vader en moeder Pelikaan. Heren, wees u met ze. En dat ook deze weg mag worden geheiligd aan het hart. Leer het, Heren, ook onze kinderen. Dat we een nieuw hart nodig hebben. Dat het allerbelangrijkste is in ons leven. We bidden, Heren, ook voor Hilda de Vries, van wie een schoonzus overleden is. Wil u haar sterken. Wil u haar helpen, Heren. En wil u geven dat uw bewarende en dat uw troostende handen over haar mogen worden uitgebreid. Sterk u de rouwdragende familie. Ook onze ambtsbroeder, van wie het de vrouw is. Heren, wees met hen en gedenk ze. Ook als deze week de dag van de begrafenis zal zijn, wil u dan geven dat het hoofd door u mag worden opgeheven. Ja, en dat we ook daar iets mogen ervaren van wat Psalm 3 zegt. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Ja, dat er iets mag worden ondervonden van dat wat de dichter zei, beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Och, wiet ik derwaarts weergeleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Heren, vertroost zo de rouwdragenden en ook de andere rouwdragenden in deze gemeente. We zeggen u dank, Heren, voor de kleindochter van Wim en Dieneke den Hartog. Wat heeft ze een moeilijke weg moeten gaan. En het is nog wel moeilijk, maar u hebt ook gegeven dat de reden is tot dankzegging. De behandeling mocht gunstig verlopen. Dat mocht ook blijken. Heren, u hebt dat gegeven en later door hen deze dag en in deze periode een steen der hulp mogen worden opgericht. Eben haar Ezer, tot hiertoe heeft de Heren ons geholpen. Heren, wilt u met hun kleindochter zijn, dat nog jonge meisje, 13 jaar, wil u voor haar zorgen. Wat komt te veel op een mensenleven af, lichamelijk. Ook psychisch, als we het allemaal moeten verwerken. Heren, mag het met uw genade gebeuren. En wil u dan ook sterken. Allen die om haar heen staan, haarzelf, maar ook Wim en Dineke den Hartog uit deze gemeente. Heren, zo dragen we ieder aan u op die het moeilijk heeft. U kent ook degene van wie de namen niet genoemd zijn. Ontferm u zich. Sterk en hel bij het luisteren, ook thuis. Geef eerbied in de gezinnen. Geef aan de jonge mensen, aan de kinderen ook aandacht. En dat het woord helder, duidelijk mag zijn ook voor hen. Wees niet minder ook met de ouderen. Help de organist, de koster, de broeders van de kerkenraad dragen aan u op. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 84, 5 en 6 willen we gaan zingen. 84, 5 en 6. Psalm 3, tweede vers willen we straks zingen na het amen van de prediking. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. En wat er verder volgt in vers 2 van het Psalm 3. Geliefde gemeente, kinderen, in gedachten gaan we aan het begin van de preek naar een huis uit het land van de Bijbel. Wat groter huis met verschillende kamers daarin. En al die kamers in het land en in de tijd van de Bijbel, die hadden een opening naar buiten toe. Nog geen glas erin, dat was er niet in de tijd van de Bijbel, tenminste niet op die manier dat het gebruikt werd om vensteropeningen te dichten. En door die opening kwam lucht en kwam natuurlijk ook licht. Maar ergens midden in zo'n huis in het land van de Bijbel was een kamertje waar geen opening was, in ieder geval geen raamopening naar buiten toe. Wel een deur van de ene kamer naar die binnenste kamer toe. Maar als je die deur achter je dicht trok, dan was je helemaal in het donker. Dat is in de Bijbel een binnenkamer. Zo werd het genoemd, een binnenkamer. Misschien dat de kinderen in de kerk ergens in huis ook wel een kamer weten die te vergelijken is met zo'n binnenkamer. En als de Heer Jezus nu spreekt over het gebed, dan zegt hij, ga in uw binnenkamer. Wat bedoelt de Heer Jezus dan? Dan bedoelt hij dus een plaats waar je helemaal alleen bent. Waar niemand je ziet van de mensen, waar niemand je hoort, waar je je gebed aan de Heere bekend maakt. Ga in uw binnenkamer. Is dat altijd zo precies een kamer zonder ramen naar buiten toe? Nee, dat hoeft niet. Er kunnen ook kinderen zijn die misschien wel heel erg bang zijn in het donker. Maar heb je een plaats, kinderen, waar je je knieën buigt en je handen vouwt en tot de Heere bidt? Dat mag. Daar nodigt de Heere toe uit. Heb je zo'n binnenkamer? Als wij David vanmorgen in de tekst ontmoeten, dan is David uit zijn paleis, uit zijn huis verdreven. Hij heeft, om zo te zeggen, geen kamer meer. Maar toch, ergens op de vlucht, buigt hij zijn knieën, stort hij zijn hart uit voor de Heere en bidt hij tot God. En dan kunnen we zeggen, dan heeft David daar toch een binnenkamer gehad. En omdat hij zijn psalm, zijn gebed heeft opgeschreven, kunnen wij als het ware toch een blik werpen in zijn binnenkamer. Dat schrijven we ook bij de tekstwoorden van vanmorgen. Een blik in de binnenkamer van David. Drie gedachten, gemeente. Allereerst, hoe hij wordt bestreden. Dat is vers 3. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. In de tweede plaats, wat hij heeft beleden, dat is vers 4. Doch gij, Heere, zijt een schild voor mij, mijn eer en die mijn hoofd opheft. En tenslotte, hoe hij heeft gebeden, dat is vers 5. Ik riep met mijn stem tot de Heere en hij verhoorde mij. En dan komt er achteraan het geheim van de berg zijner heiligheid. Dus een blik in Davids binnenkamer. Allereerst hoe David wordt bestreden. In de tweede plaats wat David heeft beleden. En tenslotte hoe David heeft gebeden. Wanneer wij, gemeente, een deur zien en naast de deur een haakje met een sleutel daaraan, dan begrijpen wij waarvoor die sleutel is. Die sleutel is bedoeld om de deur te openen. Matthew Henry, de bekende Bijbelverklaarder, sommigen van u hebben zijn Bijbelverklaring thuis in de kast staan, die zegt bij Psalm 3, het opschrift boven deze psalm is als een sleutel aan het haakje naast de deur. Dat wil zeggen, als wij deze bekende psalm willen verstaan, willen begrijpen in wat voor omstandigheden David deze woorden heeft uitgesproken en hoe we ze precies moeten opvatten, dan hebben we houvast, dan hebben we steun aan het opschrift. Dat opschrift dat opent als het ware de psalm. Laten we dat opschrift dan maar gaan lezen. Vers 1, een psalm van David als hij vlood, als hij vluchtte voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. Dus dat vormt de achtergrond van de bekende woorden van psalm 3. En laten we die geschiedenis van Davids vlucht voor Absalom er in gedachten maar even bijnemen. We hebben er een klein stukje van gelezen uit 2 Samuel 16. Maar de geschiedenis is de meeste van ons wel bekend. Hoe op zeker moment Absalom in opstand komt tegen zijn vader. Hij had grote aanhang verworven onder het volk. En verschillende delen van de bevolking van Israël schaarden zich achter Absalom. En toen heeft Absalom een greep naar de macht gedaan. Dat betekende dat hij in opstand kwam tegen zijn eigen vader. En hij verdreef David van de troon. En erger nog, hij staat zijn eigen vader David naar het leven. En dan moet David vluchten. In de hoofdstukken in het 2 Samuel boek wordt ons beschreven hoe die vlucht precies gegaan is. Dat David als een opgejaagde balling vanuit Jeruzalem vertrekt in oostelijke richting. Barrevoets staat er in de Bijbel, dat wil zeggen met blote voeten. Zijn hoofd bewonden, teken van rouw, wenend en zijn mannen die hem volgen. De mannen die hem trouw gebleven zijn, wenen ook. En dan zien we David daar zo voortgaan. Eerst de Olijfberg op en dan de woestijn van Juda in. Het zal er door David heen gegaan zijn, gemeente, in die omstandigheden. Wat is dat een onbeschrijfelijk moeilijke gebeurtenis geweest in zijn leven. Toen zijn eigen zoon, Absalom, laten we daar niet makkelijk over denken, zijn eigen vlees en bloed tegen hem in opstand kwam. Toen zijn eigen zoon hem naar het leven stond. Dat moet iets ontzettend moeilijks geweest zijn voor David. Dat is verdriet, haast onbeschrijfelijk verdriet geweest van een vader. Net zo goed als dat er vandaag, misschien ook wel in de gemeente van Meerkerk, verdriet kan zijn van een vader of van een moeder, ook van kinderen trouwens. Dat kan ook, omgekeerd. Maar daar gaat David. Verdrietig, wenend. Meer nog, er is iets wat deze gebeurtenissen nog zoveel verdrietiger maakt. En dat is, en als u bekend bent met het leven van David, dan weet u dat ook wel, dat er op zekere moment in het leven van David die verschrikkelijke zonde is gekomen. De zonde met Bathseba en de zonde van de moord op Uria. En die zonde is uiteindelijk door de Heere zelf aangewezen, door de mond van de profeet Nathan. En toen heeft David zijn schuld ook voor de Heere mogen erkennen. Maar toen heeft Nathan ook moeten spreken, het zwaard zal van uw huis niet wijken. En met huis wordt dan bedoeld zijn huisgezin. Dat wil zeggen, in het huisgezin van David, onder zijn kinderen, zou altijd weer opstand zijn. Zou altijd weer strijd zijn. Zou de dood zijn. En als nu dit gebeurt, als Absalom in opstand komt tegen zijn vader David, dan is dat ook iets van de vervulling van dat woord. Het zwaard zal van uw huis niet wijken, David. Kijk, dan wordt David weer teruggebracht bij die geschiedenis, misschien al wel lang geleden, dat hij zo erg zondigde. Dan wordt hij weer teruggebracht bij zonden van zijn jonkheid, om het zo te zeggen. waren die zonden vergeven. Ja, die zonden waren vergeven. Daar zingt David van in Psalm 32. En gij vergaf de ongerechtigheid mijner zonde. Dus die zonde was vergeven. De Heer had die zonde echt weggedaan. David mocht het ook weten. En toch, en daar ligt wel een geestelijke les in, gemeente. En toch acht de Heer het nodig om David in gedachten terug te brengen bij wat er ooit was gebeurd. Waarom doet de Heere dat? Dat doet de Heere om een mens te verootmoedigen, om een mens klein te maken. Net zoals de Heere dat ook kan doen in het leven vandaag, in het leven van degene die hem kennen en vrezen. Zelfs in het leven van mensen die mogen instemmen met David en mogen zeggen: en gij vergaaf de ongerechtigheid van mijn zonde. Zelfs als je dat weten mag, mijn zonde vergeven, dan kan de Heere het, vanuit deze geschiedenissen wordt het wel duidelijk, vanuit het leven van David, dan kan de Heere het nodig vinden om een mens in gedachten toch nog weer terug te brengen bij die zonde die er toen en toen, misschien lang geleden, is geweest. Bij zonden van de jongheid. Waarom doet de Heere dat? Doet de Heere dat dan met de bedoeling omdat er toch nog iets aan die zonde betaald moet worden? Nee, dat is de bedoeling niet. Die zonde van David was helemaal vergeven. Daar heeft Christus in de volheid van de tijd alles voor betaald, alles voor gegeven. Doet de Heere dat dan om David te plagen? Nee, dat is ook de reden niet. Waarom dan? De Heere doet dat om David klein te houden. De Heere houdt zijn kinderen klein, zodat ze ootmoedig zullen blijven, of misschien moet ik het anders zeggen, steeds weer ootmoedig worden gemaakt. Weet u daar ook van? Dat de Heere u klein houdt, ootmoedig houdt of steeds weer verootmoedigt. Dat doet de Heere ook om het wonder, dat is nog een andere lijn, dat doet de Heere ook om het wonder van de vergeving des te groter te maken. Als David weer teruggebracht wordt bij de zonde die hij ooit had gedaan, en hij mag dan zien wat vergevende genade vermag, wat wordt Gods genade, wat wordt Gods vergeving dan wonderlijk groot. Dus daar heeft de Heere wel zijn wijze bedoelingen mee. Wij verstaan die bedoelingen altijd niet. Daarom hebben u en ik, wij allen het zo nodig om aan de Heere te vragen: Heere, laat me uw bedoelingen zien. Leid mij in uw wegen en in uw waarheid. Leer mij uw paden. Maar de Heere heeft er wel zijn wijze bedoelingen mee. Maar de duivel ook. Niet zijn wijze bedoelingen, maar zijn schadelijke bedoelingen. En kijk, tegen die achtergrond moet u ook die woorden horen die we vinden in vers 3. Velen zeggen van mijn ziel: hij heeft geen heil bij God. Daar gaat David, opgejaagde balling, opgejaagde vluchteling, naar het leven gestaan, zijn leven in groot gevaar, zijn eigen zoon die het hem aandoet. David die in gedachten teruggebracht wordt bij zijn zonde van wel eer. David die reden heeft om zich voor God te verootmoedigen. Maar in dat alles zijn er dan ook velen die van David zeggen: gij hebt geen heil bij God. Dat zijn mensen geweest natuurlijk van zijn vijanden allereerst. Een Simei die daar, we hebben dat gelezen, die daar vloekend langs hem kwam en die stenen gooide en die stof opwierp en die zei: kijk David, dit is nu uw verdiende loon, u bent een man des bloeds. Ja, daar kon David ook nog niet in alle opzichten tegenspreken. Trouwens, als we de geschiedenis goed gelezen hebben, hebben we ook gehoord en gelezen dat David onder die woorden moet buigen, omdat hij zegt, ten diepste is het de Heere die dat Simei laat zeggen. Misschien zijn er ook wel volgelingen van David geweest, van die getrouwe volgelingen die het ook wel hebben gezegd of hebben gevraagd bij zichzelf. Zou de koning nou wel heil hebben bij God? Kijk eens wat er gebeurt. Hij wordt van de troon afgestoten. Hij moet hier weggaan. Hij heeft ook allerlei dingen gedaan die in strijd waren met Gods heilige wet. Zou de koning wel heil hebben bij God? Misschien dat David het zo van binnen ook wel heeft gehoord. De bestrijding van binnen, de binnenpraters. Ge hebt geen heil bij God. En daarachter, en dat zei ik u al, daarachter zit ook de vorst der duisternis. Want als een mens iets ziet van zijn eigen zonde, van zijn eigen schuld en van zijn eigen onwaardigheid, dan moeten wij altijd oog hebben voor twee dingen. Voor de bedoeling van de Heere, als de Heere u of jou iets van je zonde laat zien, van je onwaardigheid, dat je het niet verdiend heeft laat zien, dan heeft de Heere daar altijd deze bedoeling mee, dat hij mensen wil gaan brengen aan zijn voeten. Dat hij ze tot hem wil uitdrijven. Dat is de bedoeling van de Heere. Daarom moeten wij, als het gaat over zondekennis, ook altijd wel de vraag stellen aan onszelf: waar heeft dat ons dan gebracht? Want de duivel, die heeft daar nog een andere bedoeling mee. De duivel vindt het op zich ook nog niet verkeerd, al zal hij het ook niet aanmoedigen. Maar de duivel vindt het op zich nog niet verkeerd als er alleen maar kennis is van mijn zonde, van mijn schuld. Maar wat de duivel daar dan bij doet, dat is alle uitgangen naar God proberen af te sluiten. Een mens bij God vandaan proberen te houden. De duivel is diegene die het dan zegt, nou met deze woorden, gij hebt geen heil bij God. En daar ligt eigenlijk deze betekenis in, zo staat het letterlijk in het Hebreeuws, er is voor u geen heil bij God. Hoort u, gemeente, dat de duivel daarin, dat de bestrijders die op David aankwamen, dat ze daarin God verdacht maken? God is misschien wel goed en wel genadig voor anderen, maar niet voor u. Zo'n grote zondaar als u bent, kan niet meer zalig worden. Zo'n oude, verstokte zondaar als u bent, kan niet meer zalig worden. Het heeft geen zin meer om te bidden. Het heeft geen zin meer om God te zoeken. Dat is de stem van de duivel. Dat is de draai, om zo te zeggen, die de duivel altijd geeft aan bestrijdingen. De Heere kan ontdekkingen geven om een mens ootmoedig en klein te maken en om hem dan zo toch tot hem uit te drijven. De duivel kan erin blazen met de bedoeling om een mens bij God vandaan te halen. Kan de duivel doen in het leven van ouderen? Dat er helemaal geen enkele hoop of verwachting meer is dat een mens, of misschien ook wel een jongere, denkt, het kan voor mij toch nooit meer. Dat het je ook niet meer aan God verbindt, dat het je niet uitdrijft tot de Heere. Dat is iets van de vorst der duisternis, bestrijding. Zijn er vanmorgen onder ons die dat ook moeten herkennen in hun leven? Die bij zichzelf moeten zeggen, die stemmen die herken ik in mijn eigen hart. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Er is voor hem, voor haar, geen heil bij God. Dan is het, gemeente, ook maar weer de vraag, hè, waar het ons brengt, waar het u en mij brengt. Als dat je nu helemaal verlamt, als dat je nu van God afstoot, dan is er wel alle reden om waakzaam te zijn. En dan is er alle reden om te vragen, Heere, verlos mij van de boze. Wij moeten goed onderscheiden op dit punt. Want de Heere wil dat allerlei bestrijding. En de Heere kan bestrijders toelaten. En hij heeft er ook zijn wijze bedoelingen mee. Maar dat al die bestrijdingen ons juist gaan brengen op de plaats waar ze David brachten. Waar brachten David? Dan komen we bij onze tweede gedachte. De eerste gedachte, hoe hij wordt bestreden. De tweede gedachte, wat hij heeft beleden. En nog één ding over die bestrijding. Bestrijding is heel zwaar soms. Bestrijding is moeilijk, daar weten degenen die bestrijding kennen wel van. Maar als je helemaal nooit bestrijding hebt, dan is het nog veel erger. Als je jaren leeft en je hebt nooit bestrijding, dan is dat nog veel erger. Want dan zou dat wel eens een teken kunnen zijn dat er ook helemaal geen leven is. Waar leven is, is ook altijd strijd. De duivel, zo werd vroeger wel gezegd, komt net zoals de kapers niet op lege schepen af. De duivel zal juist ook Gods kinderen weten aan te vechten en weten te bestrijden. Maar altijd met die gemene bedoeling om een mens bij God vandaan te drijven. Om een mens achterdocht in zijn hart te geven ten opzichte van God. Kwade gedachten van God. Boze gedachten. Er is voor u geen heil bij God. En dan nog een keer, waar komt David dan terecht? Daar moeten we, gemeente, goed die beginwoorden van vers 4 lezen. Daar staat, doch gij. Daar staat niet, doch ik. Daar kon David geen troost in hebben. Als veel bestrijders zeggen, u hebt geen heil bij God, dan kan David niet meer zeggen op dit moment, maar ik heb toch mijn zonde beleden en ik heb toch dit ondervonden en toch dat ondervonden. Maar ik, daar heeft David geen houvast aan in deze ogenblikken. David zegt ook niet, maar hij. Dat was wel beter geweest natuurlijk dan maar ik. Als David had omhoog gewezen en had gezegd, maar hij. Maar David zegt nog iets anders. David zegt, maar gij. Dat wil zeggen, hij spreekt God aan. Hij plaatst zich voor het aangezicht van God. En dat is wat bestreden zielen, ook in Meerkerk en omgeving, of in Rotterdam, of waar wij ook wonen. Wat wij altijd weer moeten doen, als er bestrijding is in het leven. U voor Gods aangezicht plaatsen met die strijd in het gebed. Want er is er één sterker dan de duivel, met al zijn aanvechtingen. Maar gij, o Heere, en dat staat er met allemaal hoofdletters, dat is de verbondsnaam van God. Dat is die God die trouwen houdt in eeuwigheid, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Maar gij, o Heere, David vlucht. En hij kon zichzelf niet verdedigen, want hij had schuld. Hij had gezondigd. Maar David vlucht in die nood tot God. Ziet u, gemeente, als er dan aan het begin van Psalm 3 staat, een psalm van David, als hij vlood voor het aangezicht van zijn zoon Absalom, als hij vluchtte, dat er eigenlijk nog een andere vlucht is. De vlucht van David tot God. En een mens kan zo ver niet zijn. Een mens kan op een weg zijn waar alles hem toeroept, dit overkomt u vanwege uw eigen zonde en vanwege uw eigen schuld. Of een mens mag daar toch vluchten tot God. En het ware geloof doet dat ook. Want het ware geloof, een van de Schotse schrijvers zegt, des te meer het van God afgeslagen wordt door de bestrijdingen, des te meer klampt het zich aan de Heere vast. Zie mij, Heere, die elk moet duchten tot u vluchten. En dat is dan niet het triomfantelijke geloof dat alles in de zak heeft. Maar dat is het, ja, wat de reformatoren wel hebben genoemd, het naakte geloof. Dat is het als een arme, in zichzelf schuldige vluchten tot de Heere. Heere, zie mijn bestrijders, hoor het, maar gij, o Heere. En dan gaat David ook vertellen, dan mag hij ook zien wie de Heere voor hem is. In vers 4 lezen we er drie dingen van. Gij, Heere, zijt een schild voor mij, mijn eer en die mijn hoofd opheft. Laten we over die drie dingen, kinderen, ook eens nadenken. Een preek over de psalm is altijd moeilijker voor de kinderen dan over een geschiedenis. Maar een schild. David zegt dat de Heere een schild voor hem is. Wat een schild is, dat weten onze jongens en meisjes ook wel. Je hebt vast wel eens een soldaat van vroeger gezien. Zo'n soldaat draagt een schild in zijn hand om zich te verdedigen. En vandaag de dag, als er in de grote steden oproer is en onrust is, dan komt daar de ME, de militaire politie, met een stok in de hand, een helm op het hoofd en een schild in de andere hand om zich te verdedigen. Om bescherming te zoeken, om achterweg te schuilen als de slagen komen of als de stenen worden gegooid. Dat is een schild. Een schild gebruik je dus om je te beschermen, om achter te schuilen, om je mee te verdedigen. Nu zegt David, Heere, gij zijt een schild voor mij. Daarmee bedoelt David dus, Heere, achter u schuil ik. Bij u zoek ik bescherming. Bij u zoek ik veiligheid. En gaat David, al die beschuldigende woorden, al die aanvallen van de mannen van Absalom, zijn leven in gevaar, zijn eer weg. Heere, ik schuil achter u. Gij zijt een schild voor mij. En eigenlijk zei ik het verkeerd. Want ik zei dat David zei ik schuil, maar David laat de nadruk niet vallen op ik. Maar gij zijt een schild voor mij, Heere. U beschermt me. U beveiligt me. U vangt al die pijlen op en die stenen op. Het staat er in de grondtaal eigenlijk heel mooi. Het staat er hier vertaald en dat is goed vertaald. Met gij zijt een schild voor mij. Maar vanuit het Hebreeuws mag u het ook nog zo lezen. Zo staat het er eigenlijk letterlijk. Gij zijt een schild rondom mij. Dat is dus een schild dat van alle kanten beschermt. Zo'n schild is er misschien moeilijk voor te stellen in het gewone leven, maar zo'n schild is de Heere wel. Van wat voor kant David wordt aangevallen? Misschien wel van een kant waarvan hij het helemaal niet had verwacht. En zo is het ook gebeurd in de geschiedenis van Absalom. Dat de mensen tegen hem opstonden van wie hij het helemaal niet had verwacht. Mensen in wie hij zich heeft vergist. Maar gij zijt een schild rondom mij. Dus David mag roemen in de bescherming, in de veiligheid, in de schuiling bij God. Gemeente, ziet u wie de Heere nu wil zijn? Voor mensen die in hun zonden en in hun ellende tot hem zich ter genezing wenden. Er is maar één plaats, jonge mensen, waar je echt veilig ben. En dat is als je met David mag zeggen, gij, Heere, zijt een schild voor mij. Zoek die veiligheid, zoek die schuilplaats, zoek dat schild toch bij de Heere. En David had gezondigd. En David had gedaan wat kwaad was in Gods ogen. En hij had het moeten zeggen, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. En toch wilde de Heere toch en daar een schild voor hem zijn. Zoek die veiligheid toch bij hem. Nog iets. Tweede wat David zegt. Mijn eer. Wat bedoelt David daarmee? Moeten we ook weer even houden tegen de achtergrond van die geschiedenis. Daar gaat David zijn troon kwijt. Zijn kroon, als die die had, lag in Jeruzalem. Zijn eer kwijt. Een opgejaagde baleen. Zijn koninklijke eer was nergens meer te zien. Zijn eigen zoon tegen hem in opstand gekomen. David was zijn eer kwijt. Erger nog, dieper nog, terug in de geschiedenis, toen David gezondigd had met Bathsheba, met Uria, toen had hij daarin toch ook zijn eer verloren. Zonde onteert een mens ook. Maar zonde onteert God ook. En dat is nog veel erger. Dat de zonde God van zijn eer berooft. Als de Heere met zijn Heilige Geest gaat werken in je hart, in je leven, en je gaat iets van je zonde zien, dan is dat toch ook een van de dingen die de Heere laat zien. Dat zonde erg is. Waarom? Ja, vooral ook erg is. Ook erg is omdat het je in zo'n groot gevaar brengt. Dat is natuurlijk ook heel erg. Erg is omdat het andere mensen pijn doet. Dat is ook vreselijk. Maar zonde is vooral erg omdat het God van zijn eer berooft. God die alleen maar goed is geweest. En wat hebben wij dan gedaan? En als de Heere daar iets van laat zien en er komt iets van zijn liefde in je hart en je gaat zien dat je tegen een God hebt gezondigd die alleen maar goed geweest is. Ja, dan ga je dat ook echt het ergste vinden. Heer, ik heb uw eer aangetast. Nee, dat ziet iemand, ook iemand met genade, niet altijd even scherp en even helder. Maar er zijn toch tijden, er zijn toch ogenblikken dat dat door uw ziel snijdt. Dat u zegt, Heer, dat is nou het allerergste. Dat ik u van uw eer beroofd heb en dat ik u uw eer niet meer kan teruggeven. Misschien dat er wel een oudere onder ons is die teruggebracht is bij zonde van lang geleden. En dat u het moet zeggen, o Heer, het ergste is dat ik uw eer daarmee heb geroofd. Hoor eens, als u misschien deze morgen wel zo in de kerk zit met verdriet in uw hart, hoor eens wat David zegt. Gij, Heere, zijt mijn eer. En dan staat eer daar met een hoofdletter. Dat wil niet alleen maar zeggen, u bent degene die mij eenmaal mijn koninklijke eer weer teruggeeft. Maar dat betekent ten diepste, en dan trek ik de lijnen maar door naar het Nieuwe Testament. U bent degene die uw zoon zult zenden naar deze wereld. En die daarin zal zorgen voor uw eigen eer. Dat is de diepste betekenis van die woorden. Gij zijt mijn eer. Heer, u bent in Christus degene die zal zorgen voor uw eigen eer. En dat is ten diepste een van de allerkostbaarste dingen in heel het werk van de Heer Jezus Christus, toch? Dat Christus naar deze wereld gekomen is en dat hij 33 jaren heeft geleefd tot volkomen eer van zijn Vader. En dat hij dan op de laatste avond van zijn leven voor zijn lijden en sterven zijn handen uitbreidt naar de hemel, de houding van het gebed. En dat hij zegt, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. En als je daar nou vanochtend, en de Heere geven dat dat mag gebeuren, als je daar nou vanochtend als een eer over is bijgebracht wordt. Als je ziet, Heer, ik heb u van uw eer beroofd. Ik heb u in uw eer aangetast. Maar als je eens gebracht wordt bij een Christus die de eer aan zijn Vader volkomen teruggegeven hebt. En je mag dan toch David nastamelen. Maar gij zijt een schild voor mij. En gij zijt mijn eer. O gemeente, als de Heer Jezus Christus ergens dierbaar in wordt, dan is het in dat werk. Dat werk waarin hij de eer van God heeft hersteld, in plaats van mensen die het alleen maar verknoeien en verzondigen kunnen. Mijn eer. Kijk, en dan komt er vanmorgen nog een evangelie tot eerlozen en eerovers. En dat zijn we door de zonde geworden, eerovers en eerloze mensen. We zijn onze eer kwijtgeraakt en we hebben God van zijn eer beroofd. Nu komt er nog een evangelie vanuit de tekst dat Christus de eer wil worden voor eerlozen. En weet u, Luther heeft dat eens gezegd in een van zijn werken. Weet u waarin God nu het meest geëerd wordt in uw leven? Wat denk je, jonge vrienden? Waarmee zou de Heer het meest geëerd worden in jouw leven? Is dat als je goed je best doet om zo netjes mogelijk te leven? Nou, de Heer vraagt van ons wel dat we leven naar zijn wet. Maar daarin wordt hij toch niet het meest verheerlijkt. Want we komen er wel achter, jij en ik, dat we dat helemaal niet kunnen. Waarin wordt de Heer nou het meest verheerlijkt? Als een arme zondaar tot hem vlucht. Als een arme zondaar tot hem uitgaat. Daar wordt de Heer het meest in verheerlijkt. Als een mens met het faillissement, met de eerloosheid, met de schuld van zijn leven voor de Heere buigt in het stof. En hem niet meer kan loslaten. En om zijn genade blijft aanhouden. Mijn eer. En dan zegt het slot van vers 4, en die mijn hoofd opheft. Dat is, gemeente, ook nog zo'n kostbaar woord. Want misschien dat u er ook wel iets van weet, van die geestelijke moedeloosheid. Ik zeg dat niet om mensen lijdelijk te maken vanmorgen. U moet het helemaal niet beluisteren als een aansporing, maar misschien dat sommige mensen het wel herkennen in hun leven. Dat je tijden kunt hebben in je leven dat je je hoofd helemaal niet kan opheffen. Kon het maar. Er is iets in uw hart dat huilt en dat schreit, want u mist God en u mist de blijken van zijn gunst en van zijn genade en u kan er niet bij. En u loopt, om zo te zeggen, met een gebogen hoofd, ook geestelijk, door het leven. Dan helpt het niet, gemeente. Ja, ik weet wel, een dominee moet dan ook wel eens zeggen geloof enzovoorts en die moet daar ook wel eens toe oproepen. Dat ben ik best met u eens, maar dan helpt dat eigenlijk ook nog niet, hè. Dan helpt dat ook nog niet. Want als je dat dan echt niet kan, als het allemaal maar zo donker blijft en van alle kanten zeggen de mensen, houd moed en heb goede moed en geloof. Maar dat kan niet. Als je dat dan echt niet kan, als je je hoofd niet kan opheffen. Nog een keer, ik zeg het niet om u iets voor te schrijven, maar er zullen van die mensen zijn in Meerkerk. Ook wel. Als God er dan is. Als God dan komt tot zo'n moedeloos mens. Als hij eens waarmaakt wat hij hier zegt. Wat David hier mag getuigen. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. En hoor vanmorgen eens, als u zo moedeloos bent geestelijk. Als het zo donker is. Dat David het zegt en dat het is opgetekend als een prediking. Dat God degene is die het hoofd opheft. Dat is ook iets van zijn lieve werk, van zijn liefdeswerk. Dat hij dat wil doen in de Heer Jezus Christus door zijn geest. Dat hij moedelozen het hoofd wil opheffen opdat ze op hem zullen zien. En dat ze mogen instemmen met de dichter en doet me uw gunst aanschouwen. O, als het dan zo donker is, leg dan uw vinger toch maar weer bij deze tekst horen. Heere, hef mijn hoofd omhoog en dan zal de Heer het op zijn tijd ook doen. Dan zal de Heer het op zijn tijd ook doen. Uw gunst aanschouwen. Ja, dominee, en als je daar nou helemaal nog niks van kent. Als dat allemaal nog onbekend is. Hoe is David daar nu toegekomen? Nog iets over onze laatste gedachte. Hoe hij heeft gebeden. Want dat staat er tenslotte ook nog in vers 5. Ik riep met mijn stem tot de Heere. Waarom staat er ik riep met mijn stem? De kinderen en de jonge mensen weten wel, wij moeten niet alleen met onze stem bidden, maar wij moeten boven alles met ons hart bidden. En toch zegt David hier, ik riep met mijn stem. Dat wil zeggen, er was zoveel nood in het leven van David, dat hij het moest uitroepen. Er was zoveel bestrijding in het leven van David en er klonken zoveel bestrijdende stemmen, dat hij er als het ware ook overheen en tegenin moest roepen. Dat is ook iets wat diezelfde Luther schrijft. Als je nou last hebt van bestrijdingen, Luther had er ontzettend veel last van. Lees Gods woord hardop. Bid hardop. Roep met uw stem. Ik riep met mijn stem. En ongetwijfeld, daar is het hart van David ook bij geweest. Ik riep met mijn stem tot de Heere. En als u uw hart niet mee kan krijgen, toch maar wel met uw stem roepen. En misschien dat uw hart er op een gegeven moment wel bij komt. Dat de Heere dat ook geeft. Ik riep met mijn stem tot de Heere. En hij verhoorde mij. Waarom zou dat er staan, gemeente van Meerkerk vanmorgen? Waarom zou dat er staan in onze tekst? Ik riep met mijn stem tot de Heer en hij verhoorde mij, opdat je zou bidden. Opdat u zou bidden. Opdat we hem zouden aanroepen. Het staat er als een aansporing, als een aanmoediging. Om alle noden van het tijdelijke leven, ziekte, rouw, eenzaamheid, zorgen over de kinderen, misschien wel een vergelijkbaar verdriet als wat David had over Absalom. Maar om het allemaal voor de Heere neer te leggen in het gebed. Maar boven alles onze geestelijke nooddruft, wat we geestelijk nodig hebben. Ik riep met mijn stem tot de Heer en hij verhoorde mij. En dan tenslotte nog het geheim. Van de berg zijn er heiligheid. Wat is dat? Daarmee wordt niet bedoeld de hemel. Dat zouden we misschien zo op de klank afdenken. Maar de berg zijner heiligheid, dat is in het taalgebruik van het Oude Testament de berg Sion. In Jeruzalem. Een van die bergen in Jeruzalem waar in de tijd van David was er geen tabernakel meer, die was verwoest. Er was ook nog geen tempel, die wordt gebouwd door zijn zoon Salomo, maar waar wel een tent stond. En in die tent stond een ark. En op die ark lag een gouden plaat. U weet wel hoe die gouden plaat heet. Het verzoendeksel. Ieder jaar werd daar het bloed van de verzoening gesprengd. En dat wees heen naar het werk van de Heer Jezus Christus, die zijn leven zou geven en zijn bloed zou storten. Nu zegt David, gij verhoorde mij vanaf die plaats. David, daar ben je toch ver bij vandaan? Ja, daar was David ver bij vandaan. De priesters hadden nog geprobeerd om de ark David achterna te dragen. En David heeft ze teruggestuurd. Hij heeft gezegd, breng maar terug naar Jeruzalem. Als de Heere mij daar wil terugbrengen, zal hij het doen. Maar ik heb het niet verdiend dat die ark achter mij aangedragen wordt. En zo moet het ook niet. En toch, terwijl David ver van het verzoendeksel was. En zo kunnen er vanmorgen ook mensen zijn. Ook met ons meeluisteren. Het mensen ver van het verzoendeksel. U kunt er niet bij. U bent een balling. Ver bij Gods genade vandaan. U kunt er niet bij komen. Maar zijn er die ook niet kunnen laten om te roepen. Ik riep met mijn stem tot de Heere. En het wonder, toen David van verre riep, gij verhoorde mij van de berg uw heiligheid. Vanaf het verzoendeksel, omwille van het bloed van de Heer Jezus Christus. Als u de Engelse of de Schotse schrijvers leest en u zou het eens nakijken in de eigen taal, dan ziet u dat ze allemaal het verzoendeksel aanduiden met een prachtige benaming. Verzoendeksel, dat wordt in het Engels niet letterlijk vertaald, maar daar staat het woord mercy seat. En als je dat letterlijk vertaalt, dan betekent het genade troon, genade, zetel, dat is het verzoendeksel. Dat is de berg uw heiligheid. Gij verhoorde mij vanaf uw genadetroon. Gemeente, die genadetroon is nog geopend. De weg tot die genadetroon is nog geopend. Opdat u alles wat u ontbreekt van hem zou afsmeken. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om genade te vinden en geholpen te worden te bekwamer tijd, zegt de apostel. Zo is ons gemeente vanmorgen verkondigd wat er is te vinden in hem. Wat er is bij de Here. Bescherming voor weerloos, hij is een schild. En eer voor eerlozen. En moed voor moedelozen. Gij heft mijn hoofd omhoog. Zult u, zo'n Here, niet aan zijn plaats laten. Want als wij alle aanbiedingen die zo tot ons komen vanuit het woord verachten, dan blijft er ook geen verontschuldiging over. Als de Heere hierin zo betoont en bewijst wat ons, u en mij ontbreekt en wat er bij hem te vinden is en te verkrijgen is, dan wil dat ons op maar één plaats brengen. Op die plaats waar we naast David neerknielen in onze binnenkamer en het zeggen: Heere, wees voor mij een schild en mijn eer. En degene die mijn hoofd opheft. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, wilt u geven dat deze woorden die we zojuist zongen in onze harten mogen weer klinken. Ja, werkt u zo met uw geest in onze harten dat we met David mogen instemmen op goede grond. Gij zijt een schild voor mij, mijn eer en die mijn hoofd opheft. En dan wijst u ons nog de weg van het gebed. Ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Heere, wil u zo met ons zijn. Bewaar ons als we van hier gaan. Wees u met de jongeren, met de ouderen, ook met degenen die thuis hebben meegeluisterd. Laten we nog mogen spreken over uw woord op deze dag. En breng ons ook vanavond weer onder uw woord en geef u trouw ook in het luisteren. Om Christus wil. Amen. Psalm 89, het achtste vers is onze slotzang. 89, 8. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.